Okay.
Ja.
Hallo Roel Jonkers.
Ja.
We zijn hier op het Science of Aphasia congres in Venetië. Jij bent volgens mij vanaf het begin betrokken bij deze conferentie.
Niet helemaal vanaf het begin, maar ik denk ongeveer vanaf het tweede jaar ben ik erbij geweest. En ik weet wel hoe het zo gekomen is dat deze conferenties er kwamen. Want er kwam een subsidie van de European Science Foundation. Waarbij 5 jaar een congres mag worden georganiseerd. Eigenlijk vooral bedoeld voor jonge studenten en PhD-studenten. En die moesten dan op een plek bij elkaar komen waar dan een stuk of 10 belangrijke mensen werden uitgenodigd. En dat moest er op een plek zijn waar eigenlijk geen grote stad in de buurt was, zodat iedereen bij elkaar bleef. En bij voorkeur een beetje met mooi weer en aan het strand. Zodat er ook veel sociale contacten ontstaan. En dan was het programma ook altijd zo dat 's morgens de lezingen waren, 's middags tijd om naar het strand te gaan en dan 's avonds nog weer lezingen. En dat geld was op een gegeven moment na 5 jaar op. Maar het principe vonden we zo leuk. En we merkten ook dat de internationale gasten die we uitnodigden het ook gewoon heel erg leuk vonden om te komen. Dat we toch gewoon doorgegaan zijn. Soms met wat plaatselijke subsidies. En soms gewoon mensen die zeiden, nou ja, ik kan het wel organiseren. En dan zien we wel met het geld van de conferentie of we het dan redden. En we merken ook gewoon wel soms inderdaad nog steeds dat uitgenodigde sprekers krijgen hun verblijfvergoed en hun aanwezigheid, maar niet eens hun reiskosten en ook geen geld voor dat ze hier spreken.
Mm-hmm.
En toch blijven
komen
ze gewoon
komen.
Dus ik vind het heel erg leuk. En je merkt natuurlijk ook aan de studenten en de promovendi dat die het heel erg leuk vinden om direct contact met ze te hebben. Ja, gewoon soms echt eerst even met ze praten over je onderzoek en later gewoon lekker met ze in het zwembad of in het water liggen.
Ik kan je iets vertellen over, want de sfeer is heel goed, dat voel ik ook. En dat het een heel gevarieerd publiek is. Dus inderdaad studenten en ook mensen die echt senior researchers zijn.
Ja.
Deze keer gaat het over interactie. Maar is dat een soort nieuw onderwerp voor jullie? Of wat zijn jullie onderwerpen?
We proberen het jaar ervoor eigenlijk altijd voor de nieuwe conferentie een nieuw onderwerp te bedenken. En dat is ook vaak gewoon, wat is nu, wat speelt, wat is een belangrijke rol? En we begonnen vorig jaar met actie inderdaad. Want dat hele verhaal van die theorie van embodied cognition, waarbij alles wat je doet ook samengaat met alles wat je daarover kunt zeggen. Nou, daar is heel veel discussie over, heb je gemerkt, ook denk ik gisteren en eergisteren. Dat was eigenlijk de eerste stap. En toen zeiden we, als we actie doen, dan moet je ook de volgende stap nemen, namelijk interactie. Dus dat was eigenlijk vrij snel gemaakt.
Ja.
En bij die topics ga je dan namen zoeken. Probeer je nog een beetje een balans te krijgen tussen evenveel mannen en vrouwen. Dat lukt nooit helemaal precies, maar dat is wel een beetje ook het streven.
Ja. Is het moeilijker om mannen of om vrouwen te krijgen?
Dat mag wel vaak dat er makkelijker aan de mannennamen komen dan de vrouwennamen. Dus
Dat
is toch helaas zo.
Ja.
Zo zijn we dus nu alweer nadenken voor volgend jaar. En waarschijnlijk wordt het de temporaal kwap. En alles wat daarbij speelt.
Ja. Dus je volgt eigenlijk ook een beetje de trends in de wetenschap.
Ja, de scientific committee zijn ook mensen die allemaal ook vaak wel al veel in dat gebied in doen. En die weten dan ook wel ongeveer wat er een belangrijke discussie is.
Ja.
En je weet natuurlijk ook op een gegeven moment ook welke mensen je graag wil hebben voor bepaalde lezingen. En dan weet je die onderwerpen ook. Dus zo zoek je een beetje.
Ja.
Je wil niet elke keer hetzelfde personen hebben, maar na 4, 5 jaar mogen die soms ook wel weer komen. Dus hebben ze wel wat nieuws te vertellen.
Ja.
Op die manier probeer je het programma samen te stellen.
Ja. Nu ben jij zelf net vice-decaan geworden van de letterenfaculteit in Groningen. Dat is echt een zware managementfunctie.
Ja.
Heb je zelf nog tijd voor onderzoek?
Officieel wel. Ik heb nog 1 dag in de week dat ik colleges mag geven en onderzoek mag doen.
Mm-hmm.
Ja, aan het begin zie ik dat heel moeilijk gaat worden. Ik moet sowieso nog wel een college geven. Ja, niet dat ik een straf vind, maar dat stond al gepland. Dus daar ben ik eigenlijk wel die ene dag al mee kwijt nu. Ja, en ik probeer mijn promovendi in ieder geval te begeleiden. Dus dan zal er niet heel veel tijd zijn om echt nieuw onderzoek op te gaan zetten.
Mm-hmm.
Ik probeer zoveel mogelijk nog wel te doen, maar het zal af en toe misschien toch ook in het weekend dan moeten gebeuren, vrees ik.
Ja, ja, maar het is volgens mij ook jouw hobby. Jij hebt volgens mij een grote voorliefde voor werkwoorden.
Ja.
Daar ben je hele leven eigenlijk al mee bezig.
Dat was wel al mijn oorspronkelijke liefde. Dat kwam ook gewoon omdat Rolien Bastiaans er al mee bezig was toen zij in Groningen kwam. Ik heb een promotieonderzoek daarover gedaan en daarna ook allerlei vervolgonderzoeken. Maar op een gegeven moment is daar ook iets nieuws bij gekomen. Dat is de spraakstoornissen en dan spraakapraxie. En inmiddels ook ben ik begeleider van een project over Parkinson dysautrie. Dat is wel een heel ander gebied geworden wat ik er eigenlijk bij heb gekregen. Dus het gaat echt twee kanten op.
Maar dat gaat dus ook over beweging, over actie.
Ja, je kunt daar zelfs... Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar die achteraf dacht ik, die is er eigenlijk wel. Zeker bij spraakapraxie en de apraxie. Dan kom je natuurlijk al heel snel in die bewegingen. En dus ook zijn er dus misschien wel weer ideeën over hoe dat dan samen kan hangen. Maar die poging heb ik nog niet gedaan en hoeft voor mij ook niet. Het zijn bij mij betreft heel verschillende richtingen.
Ja. En heb je nog een favoriet werkwoord?
Nee.
Dat je zelf interessant vindt?
Nee, want je ziet al hoeveel verschillende categorieën er zijn. En er is ooit een studie gedaan door Beth Levin en die kwam tot 255 categorieën werkwoorden.
Ja.
Nou, we hebben er nu nog maar bij deze conferentie zijn er een stuk of 20 misschien langsgekomen. Dus we kunnen nog wel even vooruit wat dat betreft.
Ja.
Nee, dus dat heb ik niet maar.
Ja. Want waarom vind je dat zo belangrijk eigenlijk, werkwoorden?
Nou ja, wat je ziet is werkwoorden die maken de zin. Als je een ding wil benoemen, dat kan maar één woord. Maar als je een zin moet maken, heb je een werkwoord nodig. Mm-hmm. En heel lang is, zeker in de AVC-wereld tot de 80 van de vorige eeuw, werd eigenlijk al het onderzoek naar zelfs nog naamwoorden gedaan. En leek het erop als werkwoorden, er werd nog eens van gezegd, die laten ze weg, die kunnen ze niet. Mm-hmm. Ja, er is natuurlijk veel meer aan de hand met dat werkwoord. En je kunt daar kijken naar de vervoeging van het werkwoord, je kunt kijken naar het oproepen. Dus je krijgt betekenis en de grammatica. Ja, en als taalkundige, dat vind je dat natuurlijk heel interessant.
Ja, ja. Ten slotte nog, heb jij een idee van waar de afasiologie naar op weg is? Waar heb jij een visie zelf van waar je...
Ja, een van de belangrijke dingen die nu gebeurt is natuurlijk de digitalisering die heel belangrijk wordt. Dus je ontkomt er niet meer aan dat je heel veel diagnostiek en behandeling via apps en serious games en dergelijke dingen gaat doen.
Ja.
Dus je ziet ook dat we nu in een noodtempo allerlei tests proberen te digitaliseren.
Omdat, juist, ja.
Je moet eigenlijk niet meer met een grote doos aankomen zetten.
Precies.
Maar gewoon iedereen heeft een tablet vaak. En dan kun je daar heel veel extra dingen mee doen.
Dus de vormgeving van therapiemateriaal?
Vormgeving, maar het is veel meer dan dat. Het is echt ook gewoon helemaal goed nadenken en in contact kunnen. Mensen kunnen uitbouwen. Ja. Wij weten hoe therapie en diagnostiek zou moeten. Mm-hmm. Maar om dat bij elkaar te brengen, dat is echt heel moeilijk. Want je begrijpt elkaar gewoon vaak niet op dat gebied.
Ja.
Dus je zult de mensen die een app kunnen bouwen heel goed moeten kunnen vertellen wat mensen met AVC kunnen en wat er allemaal komt kijken als je AVC hebt.
Ja.
En de appbouwers moeten ons kunnen uitleggen van wat zijn de mogelijkheden om daar dan rekening mee te houden.
Ja.
Voor mij nu nog wel af en toe te makkelijk gedacht van we maken gewoon even een app en dan zijn we klaar.
Precies, ja. Want er zijn veel meer mogelijkheden.
Er zijn zeker veel mogelijkheden, ja, absoluut.
Ja. Ja. Dus je denkt misschien dat therapiemateriaal beter zou kunnen worden?
Zeker veel meer op de persoon toegesneden.
Ja.
Dat kun je natuurlijk met een beetje betrokken bij het TIAS-project van Judith Fijke. Dat is het therapieprogramma wat hoort bij het Diagnostisch Instrument voor Apraxie en Spraak. En daar heb je gewoon heel veel cues ingebouwd in het systeem. En dan kun je gewoon per persoon met AVC kijken wat voor cue die bijvoorbeeld moet hebben of hoeveel hulp die moet hebben. En dat kun je ook meteen weer vervolgens monitoren. En dat kun je aan iedereen doorgeven die ermee bezig is. Dat gaat natuurlijk een stuk makkelijker dan alles met papiertjes in gaan vullen. En,
dus veel meer op maat gemaakt voor iedere individuele patiënt. Ja. Dus we gaan eigenlijk van grote categorieën, Broca, Verdicke, gaan we echt naar de patiënt.
Dat hebben we al lang wel redelijk laten varen. Zeker, kijk, in de onderzoekswereld gebruiken we die termen nog. Mm-hmm. Maar in de kliniek maakt het helemaal niks uit. Je hebt één persoon voor je staan die een bepaalde stoornis heeft. En dan kun je best wel zeggen, dat is misschien wel AVC van Broca. Dan weet iedereen ongeveer wat hij heeft. Maar je weet niet precies wat waar dan het probleem exact ligt.
Dus. Ieder is anders. Ja. Ja. Zie je zelf nog wel mensen met AVC?
Heel weinig. Mm-hmm. Ik bedoel, vooral in de begeleiding van de promovendi, die dan de mensen gaan testen uiteindelijk. Dus nee, eigenlijk om zelf onderzoek te doen. En dat is eigenlijk ook wel jammer hoor. Want dat vond ik wel heel erg leuk. Voor een promotieonderzoek heb ik 80 mensen mogen testen.
Ja, ja.
En ik ging ook overal naartoe. Echt op allerlei plekken. Gewoon ook vaak bij mensen thuis en zo. En je krijgt natuurlijk alle verhalen dan ook achter te horen.
Ja.
Heb je dan nog tijd voor? Nu helemaal niet meer. Maar het was wel heel erg leuk en leerzaam in ieder geval.
Ja, precies. Ja. Nog de allerlaatste vraag. Voor wie is deze conferentie interessant?
Nou, ik denk toch wel, uiteindelijk is je bedoeld wel met een wat meer wetenschappelijke achtergrond. Dus je hebt een heel duidelijke klinische tegenhanger als IARC en de CAC. En dit is dan meer de wetenschappelijke kant. Dus voor mensen die promotieonderzoek doen, masterstudenten van clinical linguistics, die op een hoger niveau onderzoek doen eigenlijk al. Dus dat soort mensen is je eigenlijk voor bedoeld.
Okay. Hartelijk dank voor dit interview.
Oké.
Okay.